De afgelopen drie keer is het gegaan over de liefde. Dat was het onderwerp. En daar wil ik vandaag als vierde keer en als laatste voorlopig in deze serie, wil ik het daar ook over hebben. Maar ik wil eerst graag even met jullie terugkijken naar de afgelopen keren. Want toen ging het inderdaad ook over de liefde. Je ziet hier staan, Gods liefde voor ons, onze liefde voor hem, voor elkaar en onze naasten vinden wij het allerbelangrijkst. Nou, dat herkennen jullie misschien uit onze kernwaarden. Als je nog bedenkt van, oh, wat was het ook alweer? Dan kun je straks bij het koffiedrinken even kijken, daar staan ze allemaal. En daar staat deze ook tussen. We gaan eerst even terug naar Richard, drie weken terug. Die heeft gesproken en toen had hij het over het gebod om lief te hebben. Hij heeft aangehaald dat God heeft gezegd dat wij God moeten lief hebben boven alles. Met ons hele hart, met ons hele verstand, met heel onze ziel, met al onze kracht. En onze naaste als onszelf. Hij heeft ook uitgelegd dat God in liefde ook ons geschapen heeft, ons gemaakt heeft. Maar hij heeft ook gerefereerd uiteindelijk aan wat in Openbaringen staat, dat aan onze gemeente in Efeze, dat daar verweten wordt dat ze de eerste liefde zijn kwijtgeraakt. Dat uiteindelijk dat de Heer Jezus zegt, maar ik sta aan de deur en ik klop en wil je voor mij open doen. Toen een week later, toen kwam Robert en die heeft toen gesproken over de liefde die God voor ons heeft als vader voor ons. En hij begon met dit prachtige plaatje van een meisje wat ondertussen al een stuk ouder is geworden, maar wat blij door de lucht zweeft en vol vertrouwen is dat de sterke handen van haar vader haar zullen opvangen. Hij gaf toen aan dat inderdaad God ons heeft aangenomen als zijn kinderen, dat we geliefde kinderen van God zijn. Maar ook dat liefde betrokkenheid is en dat het soms betekent dat God ons opvoedt en dat hij soms wel eens nou moeilijke dingen op onze weg brengt, maar dat hij het beste voor ons zoekt. En vorige week heeft Hans Arendsen gesproken over 1 Johannes 4. Robert had het over 1 Johannes 3. En heeft hij het gehad over, allereerst maakte hij duidelijk dat er drie keer staat God is. God is geest, God is licht en God is liefde. En dat hij het heeft gehad over dat de liefde uit God voortkomt. Dat God liefde is. En dat daarmee dat Johannes dan ook zegt, maar dan moeten wij daarom ook elkaar lief hebben. Maar ook dat God ons zijn liefde heeft laten zien. Dat het niet alleen maar een geestelijke liefde is, maar dat het daadwerkelijk in daden is omgezet. Omdat God zijn zoon heeft gegeven en heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Daar ging het vorige week over. En vandaag wil ik het met jullie hebben over de hartstochtelijke liefde. Over liefde waar heel veel gevoelens mee gepaard gaan. En ik had me totaal niet gerealiseerd, ik ben deze hele week ermee bezig geweest, maar dat het vrijdag Valentijnsdag was. Als ik dat had bedacht, had ik waarschijnlijk niet eens hierover gesproken. Maar goed, het komt nu zo samen. Ik wil het naar aanleiding daarvan hebben over het Hooglied. Een heel bijzonder boek in de Bijbel. En ja, je zou het eigenlijk helemaal moeten lezen, maar dat neemt te veel tijd. Dus ik wil graag met jullie alleen hoofdstuk 2 even lezen. En daarna wel kijken naar het hele hoofdstuk wat er staat. Hooglied, hoofdstuk 2, staat in het midden van de Bijbel. Je ziet dat daar steeds hij en zij staat. Dat de ene keer spreekt de bruidegom, de andere keer spreekt de bruid en de meisjes spreken ook nog tussendoor. Het begint met haar. Ik ben een lelie van de Saron, een wilde lelie in het dal. Dan zegt hij, als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. Als een appelboom tussen de bomen van het bos, zo is mijn lief tussen de jongens, dat zegt zij weer. Ik verlang in zijn schaduw te zitten. Met mijn tong wil ik zijn zoete vruchten proeven. Hij brengt mij in het wijnhuis, boven mij zijn vaandel van liefde. Verkwik me met rozijnen, verfris me met appels, want ik ben ziek van liefde. Mijn hoofd rust op zijn linkerarm, met zijn rechterarm omhelst hij mij. Meisjes van Jeruzalem, ik bezweer je bij de gezellen, bij de hinden op het veld. Wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil. En ze gaat weer verder. Hoor, mijn lief, kijk, hij komt, springend over de bergen, dansend over de heuvels. Als een gazelle is mijn lief, als het jong van een hert. Kijk, hij staat al bij de muur, hij blikt door het venster, tuurt door de spijlen. Mijn lief roept mij toe. Sta op, vriendin, mooi meisje, kom. Kijk, de winter is voorbij. Voorbij zijn de regens weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld. Nu breekt de zangtijd aan. Het koeren van de duif klinkt op het land. De vijgenboom is vol vruchten. De wijnstok rankt en geurt. Sta op, vriendin, mooi meisje, kom. Mijn duif in de rotskloof, verscholen in de bergwand. Laat me je gezicht zien. Laat mij luisteren naar je stem. Want je stem is zo lieflijk. Je gezicht is zo bekoorlijk. Dan zeggen ze samen, vang voor ons de vossen. Vang die kleine vossen, ze vernielen de wijngaard. Onze wijngaard vol bloeiende ranken. En zij, de bruid zegt dan, mijn lief is van mij. En ik ben van hem. Hij wijdt tussen de lelies. Nu de dag weer ademt en het duister vlucht. Ga nu weg, mijn lief. Spring als een gazelle, als het jong van een hert over de geurige bergen. En dan nog even, 's nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. Tot zover maar, want zo gaat het, een hele tijd gaat het zo door. Het is natuurlijk allereerst, was voor veel mensen een vraag van, ja, maar hoe komt zo'n lied nou in de Bijbel terecht? Op de een of andere manier is een boek in de Bijbel wat begint met, laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. En wat op die manier verder gaat, dat staat midden in de Bijbel. Nou hebben daar natuurlijk heel veel mensen over nagedacht. En er wordt ook verschillende manieren ook naar de Bijbel gekeken. Eigenlijk kun je drie manieren onderscheiden. Het eerste, dat ze zeggen van, nou, het is gewoon een poëtisch liefdeslied. Een beschrijving van de zuivere liefde tussen een man en een vrouw, een bruid en een bruidegom. Maar, zeggen mensen, je kunt hier ook een diepere betekenis in zien. Het is niet zomaar een beschrijving van een liefde tussen een man en een vrouw. Nee, het is eigenlijk een beeldspraak van Gods liefde voor zijn volk. En dat zie je ook terug bijvoorbeeld in het Oude Testament. Als je in Jeremia kijkt, Jeremia 2, als ik het er even bij pak. Daar zegt op een gegeven moment de Heer tegen zijn volk Israël, ik weet nog hoe je me lief had in je jeugd, van me hield als mijn bruid, hoe je mij volgde door de woestijn. En iets verderop zegt hij tegen zijn volk, maar jij, je hebt mij verlaten. Je hebt overspel gespeeld met talloze minnaars. Zie, dat beeld van God als bruidegom en zijn volk als een bruid, dat zie je daar terug. Maar je kunt het ook zien als een typologie van Christus en de gemeente. Waarbij het inderdaad daadwerkelijk gewoon een poëtisch liefdeslied is, maar dat het ook heen wijst naar iets anders. En daar wil ik het straks ook nog over hebben. Maar laten we eerst gewoon maar eens gaan kijken naar dat poëtische liefdeslied. Gewoon zoals het hier staat. En als je het zo leest, dan in het algemeen, en je leest het door, dan is het bijna alsof je terugkomt in de Hof van Eden. Het getuigt van schoonheid, van vreugde, van licht, van onbevangenheid. Iets heel puurs, iets heel moois, waarvan je diep in je innerlijk, waar je dat herkent en waar je ook diep van binnen, waar je naar verlangt. En waar je soms inderdaad of vaker wat van meemaakt. Gewoon een poëtisch liefdeslied. En als we dan eens verder gaan kijken van, ja, maar wat zie je daar dan allemaal? Wat staat er dan allemaal in dat liefdeslied? Welke thema's komen naar voren? dan zie je allereerst dat een enorm thema is van verlangen. Een verlangen om bij elkaar te zijn. Ik geef gewoon maar een paar citaten. Neem mij met je mee, zegt de bruid. Ik verlang in zijn schaduw te zitten. Sta op, vriendin, zegt de bruidegom. Mooi meisje, kom, ga met me mee. Het verlangen om samen te zijn, om bij elkaar te zijn. Het volgende wat je ziet, is ook dat ze zoeken. Ze zoeken elkaar. Je ziet eigenlijk in heel het Hooglied een verlangen, een zoeken naar elkaar. En dan zijn ze weer even bij elkaar. En dan zijn ze elkaar weer even kwijt. En dan zoeken ze elkaar weer. En dan komen ze weer bij elkaar. Maar er is een continu zoeken van de ander. De bruid zegt op een gegeven moment, waar laat jij je kudde weiden? Want ik wil daar ook naartoe. Kijk, hij komt, zegt ze, hij komt eraan. 'S nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief. Dag en nacht is het in de gedachten en zoek je naar die ander. Behalve het verlangen en het zoeken, zie je ook een enorme bewondering. Nou, dit heeft bijna de overhand in heel het Hooglied. Ik noem maar een paar dingen. Als een appelboom tussen de bomen van het bos, zo is mijn lief onder de jongens. Of wat de bruidegom zegt, jij bent de mooiste van alle vrouwen. Wat ben je mooi, mijn lief. En ze beschrijven elkaar wat ze in elkaar zien. En ze vinden elkaar prachtig, vol bewondering. Wat je ook ziet is dat ze genieten van elkaar. Je stem is zo liefelijk, hebben we gelezen. Met mijn tong wil ik zijn zoete vruchten proeven. Je brengt mij in verrukking met maar één blik van je ogen. Je brengt me in vervoering, in betovering. Enorme manieren van genieten van elkaar en van het bij elkaar zijn. Wat je ook ziet is verbondenheid, intimiteit, heel dicht bij elkaar zijn. Mijn hoofd rust op zijn linkerarm, met zijn rechterarm omhelst hij mij. Mijn lief is van mij en ik ben van hem. Zusje, bruid van mij, hoe heerlijk is jouw liefde. Die verbondenheid, die intimiteit, het helemaal tot rust komen bij elkaar en daar enorme vrede in vinden. En tenslotte wat ik nog wil aanhalen is de blijdschap. De blijdschap van de bruid en de bruidegom. Neem mij met je mee, laten we rennen. Springend over de bergen, dansend over de heuvels. Laten we juichen en zingen om jou. Gewoon, het maakt ze zo blij om samen te zijn. Om samen door het leven te gaan. Om samen te rennen en te dansen. Behalve deze dingen zie je ook een viertal andere belangrijke kenmerken in dit liefdeslied. Het eerste wat enorm opvalt, zeker als je dat ziet in die tijd van het Oude Testament, dat is dat er een complete gelijkwaardigheid is. Er is geen enkele sprake van dominantie van de een of onderdanigheid van de ander. Allebei nemen ze initiatieven. Er is een complete gelijkwaardigheid van de bruid en van de bruidegom. Wat je ook ziet, is dat er sprake is van een heel duidelijke exclusiviteit, waar de bruidegom op een gegeven moment zegt, jij bent de enige. Zoals mijn duif is er maar één, mijn allermooiste is de enige. Er zijn er niet meer, het is alleen maar die ene. Hij is mijn bruidegom en zij is mijn bruid. Er zijn geen anderen bij betrokken, die staan allemaal op afstand. En wat je ook ziet, is dat er sprake is van trouw. Ik lees in hoofdstuk 8. Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. Een zegel is een teken van verbondenheid, van beloftes die je aan elkaar doet. Waarbij je zegt van oké, maar dit wordt nooit meer verbroken. Dit wordt niet verbroken. Wij hebben de intentie om voor altijd bij elkaar te zijn. Waarbij je allebei tegen elkaar zegt van mag ik van jou de enige zijn en ook de rest van je leven. En wat je tenslotte nog ziet als vierde, is dat zelfbeheersing een belangrijke rol speelt. Er komt steeds een refreintje terug, wat de meisjes zeggen. Wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil. Het is niet zomaar van, oké, hoppata, ga je gang. Maar hou je in. Bekijk de ander met heel veel respect en eerbied. En inderdaad, hou je in, beheers jezelf. Niet alleen voor, maar ook tijdens het huwelijk. En ik denk dat juist in deze tijd, als we om ons heen zien, want dit Valentijn en de hartstochtelijke liefde, dat is het thema in de wereld om ons heen. En wat je daarbij ziet, is dat dat inderdaad soms ontaardt, laat ik het zo maar zeggen. En wat je hier ziet, is dat deze vier principes van gelijkwaardigheid, exclusiviteit, trouw en zelfbeheersing, dat dat eigenlijk de basis zijn van inderdaad een duurzame relatie. En dat seksualiteit, dat je daar niet los daarvan kan halen. Dat dat daarin gebed moet zijn, dat dat daarbij hoort. Nou, dat is even over dat poëtische liefdeslied, zoals het er gewoon hier in de Bijbel staat. Maar ik zei net al, er is meer. En wat we in het Nieuwe Testament zien, is dat daar ook gesproken wordt met een bruid en een bruidegom over Christus en de kerk. En er zijn meerdere bijbelteksten over. Dat begint al in de evangeliën, in Matthäus en Johannes, waar de Heer Jezus zichzelf vergelijkt met een bruidegom. En waar hij het daarover heeft. En in 2 Korinthe zegt Paulus, ik heb jullie aan Christus uitgehuwelijkt als een bruid aan een bruidegom. En dan wil ik even lezen in Efeze wat daar staat. Ik zoek het ondertussen even op. Efeze 5, vers 25. Daar schrijft Paulus, mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven, om haar te heiligen, haar te reinigen met het water en met woorden, en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. En verderop in vers 31... Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. In deze woorden schuilt een groot geheim. Ik betrek het op Christus en de kerk. Het huwelijk, man en vrouw, de liefde, de hartstochtelijke liefde, dat is een beeld waarvan Paulus zegt, het is een groot geheim, dat slaat ook op Christus en de kerk. Christus en de gemeente. Paulus zegt eigenlijk, zoals we in Hooglied lezen, zoals een bruidegom verlangt naar zijn vrouw, zoals een bruidegom verlangt naar zijn bruid en haar zoekt en haar probeert te vinden en bij haar wil zijn, zo is Christus dat hij bij ons wil zijn. En dat hij naar ons uitziet. En we hebben het er vanmorgen al over gehad. Dat hij er zijn leven voor heeft overgegeven. Dat hij alles in het werk heeft gesteld. Om dat voor elkaar te krijgen. Je kunt dus zeggen, God houdt hartstochtelijk van ons. En zomaar een paar aanwijzingen. De Heer Jezus, hij zoekt ons. Hij zegt in Matthäus, geloof ik, ik ben gekomen om de mensen, de verlorenen, te zoeken en te redden. Hij is op zoek naar ons. Hij is sowieso al naar ons toe gekomen. Hij is naar ons op zoek. En hij zoekt een relatie met ons. En dan komen we ook weer terug bij de eerste preek van Richard over de liefde. Waarin die zei dat op een gegeven moment dat de Heer Jezus zegt van ik klop aan de deur. Want jullie zijn je eerste liefde kwijtgeraakt. Ik klop aan de deur. De Heer Jezus zoekt en hij klopt. En hij staat aan de deur en inderdaad, en hij vraagt van, wil jij ook dicht bij mij zijn? Mag ik dicht bij jou komen? Wil je de deur voor mij open doen? Kunnen wij samen zijn? En als we kijken naar het laatste hoofdstuk van de Bijbel, Openbaringen, dan is het heel opvallend dat eigenlijk dit thema eigenlijk terugkomt. Er staat tot 3 keer toe in Openbaring 22 dat de Heer Jezus zegt, ja, ik kom spoedig. En tot 2 keer toe zegt de bruid, kom gauw naar mij toe. Ik verlang naar jou. En hij, de laatste 2 teksten van de Bijbel, hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus, zij met u allen. God houdt enorm van ons. Jezus houdt enorm van ons. En hij wil heel graag dat we dicht bij hem komen. En ik wil eindigen gewoon maar met 2 vragen. 2 hele simpele vragen naar aanleiding hiervan. De eerste vraag is, geloof je daadwerkelijk? Aanvaard je, accepteer je dat God zoveel van je houdt? Dat hij zo dicht bij je wil komen? En de tweede vraag, wil jij zelf ook die nabijheid zoeken? Wil je die intimiteit met God zoeken? En dat kan op allerlei manieren. Ik sluit eigenlijk aan bij wat Gonnie heeft geschreven in het bulletin. Om te luisteren naar God. Door met de Bijbel bezig te zijn. Door naar liederen te luisteren over de Heer. Door podcasts, preken te luisteren. Gewoon tijd te maken, te reserveren om bij God te zijn. Om gewoon maar inderdaad met hem je leven te delen. Gewoon maar tegen hem te vertellen wat je bezighoudt. Gewoon wat diep in je hart leeft. Waar je bang voor bent. Waar je blij mee bent. Waar je tegenop ziet. Het gewoon met hem te delen. En op die manier hem deel te maken van je leven. Om bewust naar hem te kijken. En met hem bezig te zijn. En hem te bewonderen. Zoals we vanmorgen hebben gedaan. En te zien hoe groot en hoe mooi en hoe vol luister de Heer Jezus is. Jezus, wat een heerlijke naam. Zullen we samen danken en bidden. Heer Jezus, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. U bent het Lam van God dat onze zonde hebt gedragen. U bent de bruidegom, de blinkende morgenster. Heer Jezus, u bent Gods mysterie in wie talloze schatten verborgen liggen. U bent de mensenzoon die nu aan de rechterhand van de Vader zit. U bent de goede herder die ons allemaal bij name kent. Heer Jezus, u bent het beeld van God, de onzichtbare. U bent de hoeksteen, de rots op wie we mogen staan, op wie wij mogen bouwen. U bent de hoge priester die met uw eigen bloed het heiligdom bent binnengegaan. Heer Jezus, u bent het waarachtige licht dat in de wereld is gekomen, dat ons allemaal verlicht en wat sterker is dan de macht van de duisternis. Heer Jezus, wij bewonderen u. Dank u wel. Amen.